Alles wordt een beetje slimmer. Mijn thermostaat weet wanneer ik thuis ben. Mijn supermarkt weet wat ik graag eet. En mijn treinabonnement weet precies waar ik naartoe ga. En mijn telefoon kan mij precies vertellen hoeveel stappen ik vandaag heb gezet. En volgens mij zijn dat er vandaag nog 2000 te weinig. Dus ik zit op zo'n 8000, geloof ik. En dat komt omdat ik een Apple Watch heb die dat precies allemaal voor mij bijhoudt. En ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waarom ik dat nou eigenlijk wil weten. Wat ik wel heel zeker weet is dat er allemaal mensen en instanties zijn die dat heel erg graag van mij willen weten. En vooral bedrijven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat gebeurt er eigenlijk met tracking in de publieke ruimte? Wordt de stad net zo slim als je telefoon? Ik praat erover met dokter Michiel de Lange, werkzaam bij de Universiteit Utrecht. En zoals ik wel eens vaker heb gezegd, Michiel, bij een prachtig departement media en cultuurwetenschappen. En medeoprichter van de Mobile City, een onderzoeksgroep dat de relatie tussen digital media technologie en het stedelijk leven onderzoekt. Welkom Michiel. Deze keer doen we het zonder Linda Duits. Die doet antropologisch onderzoek naar uitgaanscultuur in Havana en rol van drank en drugs.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Michiel. Ik heb je wel eens eerder met je gesproken over de wereld die er over 25 jaar uitziet en de rol van het digitale leven. Als je ons nog eens één keer terugneemt naar over 25 jaar. Kan je iemand terugnemen naar iets over 25 jaar eigenlijk? We wonen allebei in de Spaarnoordstraat. Wat is er veranderd bij ons in de straat over 25 jaar?
Ik denk dat je in een aantal scenario's kunt nadenken over de toekomst. En veranderingen die je ziet in de stad zullen voor een deel waarschijnlijk te maken hebben met de verdergaande commercialisering van de stedelijke ruimte. Dus in het scenario van de vercommercialisering kun je bijvoorbeeld zien dat de stad steeds meer een soort interface wordt om allerlei commerciële boodschappen te gaan delen. Dat is op zich niet zo heel nieuw, denk ik, want steden zijn altijd op plekken geweest waar zaken gedaan wordt, waar aanhangborden, billboards hebben gehangen die hebben geadverteerd voor verse producten en broodjes en vis, et cetera. Maar wat je nu steeds vaker ziet en wat ongetwijfeld over 25 jaar echt een vlucht zou hebben genomen, is dat het veel meer geïndividualiseerd wordt. Dus tailor-made gemaakt wordt op persoonlijke voorkeuren van individuen. Die op basis van bijvoorbeeld eerdere aankoopprofielen of op basis van allerlei data die ze misschien zonder het zelf door te hebben op vrijwel dagelijkse basis delen met ontzettend veel verschillende instanties en bedrijven. Daar kunnen dus hele mooie profielen uit gedestilleerd worden. En op basis van die profielen kun jij weer persoonlijke aanbevelingen krijgen voor allerlei producten.
Frederik, je zit hier ook aan tafel. Ons onder mediadoctoren student. Wat merk jij ervan dat dat er persoonlijke profielen voor jou gemaakt worden?
Ja, er wordt op echt heel veel meer gedaan volgens mij. Naast mijn persoonlijke bonus bij de Albert Heijn. Die precies bijhoudt wat ik koop met mijn bonuskaart. Ja, zie je dat ook vooral online. Dat ik kijk naar nieuwe schoenen. Hè? Want dat moet ook af en toe gebeuren. Misschien niet zo vaak. En dat ik die constant terugzie overal waar ik online ga. Ja. En dat is dan het meest typische voorbeeld, denk ik. Van misschien individueel targeting. Maar dat het steeds meer zeg maar eigenlijk de publieke ruimte en public sphere zeg maar penetreert, is eigenlijk best wel distressing of zorgelijk.
Toch Michiel, bij ons in de straat hing er heel lang een bordje met uurrijd 30 kilometer per uur. En als je dan niet te hard reed, dan stond er ooit een bordje onder. Nu gaat er 25 eurocent naar een goed doel. Ja. En ik vond het eigenlijk een heel positief iets. Want je kon door je gewoon aan de regels te houden. Ging er geld naar een goed doel. En het was toch kleine moeite om iets een beetje op je rem te trappen en niet zo hard met de auto te rijden. Is dat nou wel zo slecht als we dat soort dingen inzetten in de stad over hoe we hiermee beweging of snelheid in dit geval te tracken en daarmee ook gedragsveranderingen kunnen sturen?
Ja, ik denk dat het dat niet per se slecht hoeft te zijn inderdaad. Ik denk ook niet dat, dat alle nieuwe slimme technologieën per se slecht zijn. Zeker niet. Ik denk dat er ook een hele interessante categorie technologieën en toepassingen is die juist meer agency bij de burger legt. Waardoor bewoners van de stad meer kunnen, meer mogen, meer inspraak hebben en meer controle eigenlijk hebben over hoe de stad eruit gaat zien. Dus er is ook een heel interessant domein van wat wel civic media of civic technologies wordt genoemd. Dat juist tot doel heeft om burgers meer zeggenschap te geven. En wat het voorbeeld dat jij noemt, dat ken ik natuurlijk goed. Want dat is inderdaad een heel interessant voorbeeld van een poging om door middel van nudging, kleine duwtjes in de goede richting, burgers ertoe te verleiden om het goede te doen. In dit geval dus door ook, en de interface was ook heel veelzeggend. Mensen die het niet kennen, je ziet een bord. En als je je dan inderdaad aan die 30 km per uur houdt, dan krijg je een groene smiley te zien. Ja. En inderdaad, ting, 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 een soort metertje dat dan aangeeft van er is al 1100 nog wat euro verdiend voor de Spaarndammer buurt. Nou, prachtig. Daar wordt iedereen natuurlijk hartstikke blij van. Reed je te hard, dan zag je een booskijkend rood smiley feestje.
Ging eigenlijk ook geld van af, dat weet ik al.
Nou ja, nee, dat dus niet. Gek genoeg. Hoewel er geloof ik wel al snel gekscherend verhalen rondgingen dat dan bewoners uit Noord of uit de Baarsjes met hele grote hummers met 80 door de straat gingen rijden om dat er een soort competitiveness tussen wijken zou ontstaan. Maar dat was het geloof ik weer niet, gek genoeg. Dus ik weet ook niet of het systeem nou echt zo heel slim was. Want het was inderdaad, het was een soort eerste poging om door middel van hele voorzichtige prikkeltjes en soort van gamification van de publieke ruimte mensen ertoe aan te zetten om kleine gedragsveranderingen te gaan
Ja, maar dat is doen. Transparant. Dat is bij heel veel andere gevallen, nou, dit is dan nou ja, een klein, wat je noemt, nudging-achtige actie. Maar bij andere voorbeelden van tracking is het helemaal niet transparant. Dan, ik vind zo'n bord wat jou vertelt, er is zoveel opgehaald voor de buurt, iets heel anders dan een cameraatje wat ergens verborgen zit en precies wel meet wat je doet. Maar het vertelt jou niet wat er mee gebeurt, wat er gebeurt met jouw data.
Precies, ja. Nee, dat is een heel goed punt. Ja.
Ja, je zei al eerder dat, kijk, je kan reclame krijgen natuurlijk, dat door middel van tracking. En dat wordt dan gecombineerd met de informatie die we hebben over een persoon. Ik zei al dat ik continu mijn hartslag meet voor de mensen die het willen weten. We zitten nu geloof ik op iets van 73. Als de techniek heel slecht gaat, dan kun je dat teruglezen in de uitslagen. Die zullen we online zetten.
Ja, die stream zou je dus
die stream die zou je, kan je precies zien hoe dat eruit ziet. Ja. Maar ik hoor heel vaak van die dystopische verhalen daarover. Ja. Of bedrijven die nemen de publieke ruimte over en dicteren dat. Maar is dat nou eigenlijk wel zo erg? Is het niet ook heel mooi dat als jij misschien wat ouder bent en je hebt wat iets meer straatverlichting nodig dan iemand anders, dat de lantaarnpalen zich daar een beetje op aanpassen? Of dat als jij als ik moet oversteken en het groene licht iets langer op groen staat omdat ik slechter been ben. Zijn er niet heel veel voordelen juist aan hoe we de stad kunnen inrichten op deze manier?
Ja, die zijn er natuurlijk wel. Anders zouden er ook niet zoveel van die technologieën worden verkocht. Want er zijn natuurlijk hele aantrekkelijke verhalen te vertellen over slimme technologieën die het leven in de stad efficiënter en veiliger en op allerlei manieren beter zouden maken. Maar wat goed is voor de een is nog niet per se goed voor de ander. Dus wat goed is voor bedrijven is natuurlijk om heel veel over hun klanten te weten te komen. Maar dat hoeft nog niet per se goed te zijn voor de klanten zelf. Een bekend voorbeeld is natuurlijk dat als je in een bepaald postcodegebied woont of als er iets meer bekend is over jouw reisstijl of over jouw eetpatronen, dat voor verzekeraars bijvoorbeeld interessante informatie kan zijn. Die kunnen dan jou flexibel inschalen in bepaalde categorieën.
Maar waarom is dat een probleem? Want als ik nou heel gezond leef, hè, stel je voor ik rook niet en ik leef heel gezond. Waarom zou ik dan zoveel meer premie moeten? Dan betaal ik dezelfde premie als voor iemand die wel een heel slecht leven leidt. We hebben toch eigenlijk heel veel systemen waarin je soms gewoon meer betaalt op het moment dat je meer risico's neemt. Waarom zou het dan zo slecht zijn dat we dit soort systemen hebben waarmee dat een beetje gecorrigeerd wordt?
Ja, kijk, dat is denk ik voor een deel een ethische, morele en dus ook politieke vraag. Willen we inderdaad naar een samenleving toe waarin eigenlijk de grondslag onder gelijkheid middels bijvoorbeeld instituties zoals verzekeringen of allerlei overheidsdiensten die in feite stoelen op het idee van solidariteit, namelijk dat de sterke schouders wat zwaardere lasten dragen. In hoeverre willen we dat oprekken? Hè? Willen we inderdaad dat mensen die heel gezond leven en het dus ook verdienen om minder te betalen, verdienen die dus inderdaad een lagere premie? En heb je dan inderdaad ook een stel mensen die maar moedwillig blijven doorroken en die dus het niet verdienen om onderdeel uit te maken van het brede pakket aan diensten en infrastructuur die we bieden aan onze burgers. En ik denk dat dat uiteindelijk is een normatieve stellingname die je daarin moet nemen en een politieke kwestie ook, hoe je gelijkheid in de samenleving wel of niet wil bevorderen.
Ja, maar over gezondheid, dat is, hè, dat daar kun je niet nadenken over collectieven, maar als het nou gaat over rijstijl, waarom niet iedereen een klein GPS-computertje of dingetje in de auto hebben? En als jij gewoon een notoire hardrijder bent, ja, dan moet je toch gewoon meer premie betalen. Dan heb je toch ook meer risico in het verkeer.
Ja, vind ik ook.
Waarom zouden, wat is het bezwaar dan daartegen dat je meer verzekeringspremie moet betalen?
Nee, ik weet ook niet of daar dan per se een bezwaar tegen is. Want dat lijkt me inderdaad wel iets waar je van kunt zeggen. En nou spreek ik natuurlijk meer met een politieke voorkeur. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen van mensen die moedwillig dat risico nemen, die moeten daar inderdaad, die moeten ook maar op de blaren zitten. Maar ik denk wel dat er wat meer, als je nog even voordat je direct in het normatieve debat van moeten we dat goed of slecht vinden. En ik denk dat het wel belangrijk is om nog eerst eens even goed te begrijpen wat er nu precies speelt. En ik denk dat, dat het ook wel belangrijk is om het punt wat jij net al aanstipte, Frederik, over dat je weet eigenlijk niet precies wie er meekijken. Het is vaak zo intransparant. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want je kunt inderdaad zeggen, nou, je rijdt door de Spaarndammerstraat en je krijgt inderdaad een premietje als je je keurig aan de snelheid houdt. Maar wie zeg je, bij wie komt die informatie terecht? Wordt jouw nummerbord gescand? Hè? En wordt dat dan ook weer gekoppeld aan jou als individu? Of wie komt dat dan te weten? Is het bedrijfsleven, overheden? Dus het is vaak heel onduidelijk waar die informatie blijft, hoe lang dat bewaard blijft. En je zou ook nog kunnen zeggen dat vanuit een bepaalde, wederom politiek-filosofische stellingname, je recht om ongekend te zijn of anoniem te zijn in de publieke ruimte daarmee geweld wordt aangedaan. De feiten wordt er dus voortdurend allerlei persoonlijke of tot personen te herleiden informatie bijgehouden van jouw beweging in de publieke ruimte.
Frederik, heb je ooit gehad dat je een zorgverzekering kreeg aangeboden en omdat je student was dat het goedkoper was?
Ja, dat gebeurt constant.
Ja?
Ja, dat is dan ook weer vooral via social media. En dan staat er zo heel groot en van die, dan met een zwarte achtergrond en dan een of andere heftige kleur. Ben jij student? En dan zie je eronder dan zo'n lijstje met, en wil jij veilig wonen en wil jij weinig zorgkosten betalen, enzovoort, enzovoort. En dan staat er dan waarschijnlijk een heel groot pakket onder. En dat is niet per se dat ik dan denk, oh, wat vervelend. Maar het is meer dat ik dan al denk van, ja, ik ben wel student, maar ik heb al een zorgverzekering en daar ben ik hartstikke tevreden mee. Maar dat geldt ook voor abonnementen van, voor mobiele abonnementen. Geldt voor alles. Zij weten dat ik student ben en gebruiken dat om, ja, zo erg op mij te targeten. Maar wat jij net zei, wat jij ook zei, Vincent, over die technologieën en die intransparantie. Dat gaat dan stukje bij beetje zo. Hè? Stel je voor, ze zeggen, als je harder rijdt, dan vinden wij dat jij meer premie moet betalen. Of omdat je rookt, moet je meer premie betalen. Maar dat geldt dan alleen voor jouw portemonnee. Dat heeft verder geen effect op jouw directe leven. Maar wat er nu bijvoorbeeld in China gaande is, waar elk aspect wat jij doet in de publieke ruimte wordt omgezet in een krediet of in een cijfer, Dat heeft directe impact op het feit dat jij geen huis kan kopen.
Je moet even uitleggen hoe dat zit. Want in China heb je een soort credit systeem waar je plussen en min op kan krijgen. Bij goed gedrag krijg je meer plus, waardoor je bepaalde rechten hebt. En als je het slecht gedrag wordt bestraft, zodat je bepaalde rechten niet meer hebt.
Ja, dus wat daar gaande is, dat ze al die kleine technologieën waar wij het nu over hebben en hoe zo'n smart city dan zich zeg maar evolueert, is dan zeg maar een soort van gecombineerd in één groot systeem, wat eigenlijk jouw doen en laten eigenlijk bepaalt. En waardoor je dus eigenlijk een soort van Orwelliaans à la Black Mirror een serie van Netflix aflevering krijgt.
Ja. Michiel, we hebben het nu over goed en slecht gedrag. En het voorbeeld van slecht gedrag is misschien wel misdaad. De stad en misdaad en tracking, dat neemt een grote vlucht. Toch heb ik jou ergens horen zeggen, ja, die data die je daarmee kan verzamelen is niet alleen maar informatie, dat produceert ook kennis. Weet je nog dat je dat hebt gezegd? En wat bedoel je daarmee?
Ik heb dat op verschillende momenten gezegd. En kijk, je hebt in verschillende steden heb je zogenaamde misdaadmeters, of in het Engels ook wel crime maps genoemd, waar je dus op mooie interactieve kaarten kunt zien welke buurten, of laat ik het zeggen, in welke buurten wat voor soort misdaad voorkomt. De suggestie daarvan is dat je kunt zien welke buurten daarmee veilig of onveilig zouden zijn. En dat lijkt in eerste instantie natuurlijk heel interessant en ook heel fijn om te weten, want dan weet je waar je wel of niet 's avonds moet rondlopen. En tegelijkertijd is dat niet alleen maar een eerlijke representatie van de vraag, is het hier veilig, ja of nee? Het produceert ook een realiteit, het construeert ook een bepaalde realiteit of een bepaald effect. Namelijk dat mensen dan bijvoorbeeld misschien een bepaalde buurt gaan mijden. Puur op het vanwege het feit dat daar bepaalde vormen van misdaad die makkelijk te registreren zijn, heel veel voorkomen. Andere vormen van misdaad misschien die veel moeilijker te tracken zijn. Witteboordencriminaliteit of huiselijk geweld.
Ja, het is helemaal niet zo erg om naast een belastingfraudeur te wonen. maar in een straat te wonen waar veel overvallen zijn, dat vinden we wel heel vervelend.
Dat is zo, maar ga je dan, als je die buurt gaat mijden, dan kan het zomaar zijn dat zo'n buurt dus nog veel meer dat het een zelfversterkend effect heeft. Dat
zo'n
buurt
spiral naar beneden komt.
Onguurder bekend komt te staan en dat niemand er meer wil komen. Dat je no-go zones creëert op basis van die kaarten.
Maar dit is een beetje een kip of het ei verhaal. Want die misdaad die ergens plaatsvindt, die wordt geregistreerd. En omdat het geregistreerd wordt, wordt het ook gezien als een misdadige wijk. Dat is dan toch, wat is daar het probleem dan van?
Nou ja, ik denk dat
Want is het alleen maar registratie? Of zeg je ook van ja, het is ook de gewilligheid van mensen om aangifte te doen bijvoorbeeld.
Precies, dat kan het zijn inderdaad. Dus dat kan meespelen in sommige buurten.
Dat je daarin een vertekening krijgt.
Dat sowieso. Ik denk dat dat eigenlijk iets is wat je in dat soort crime maps nooit terugziet. Namelijk welke vertekeningen en welke biases zitten er besloten in die representaties, in die kaarten. En dat geldt denk ik voor heel veel datavisualisaties en voor heel veel domeinen die door middel van data nu worden ontsloten, dat er zitten altijd processen van dataverzameling achter. En dat zijn nooit neutrale processen. En ook de processen van dataverwerking en het door middel van algoritmes bijvoorbeeld weer bepaalde voorspellingen gaan doen op basis van die data. Ook dat zijn voorgeprogrammeerde algoritmes en soms zijn het zelflerende algoritmes en dan wordt het helemaal in sommige gevallen een zelfversterkend effect. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, er zit zeker potentie in. Dus ik ben er wederom niet zo van om bij voorbaat te zeggen, nou het is slecht, dus we moeten dat allemaal niet willen. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is om kritische vragen te stellen bij wat voor soort data en wat voor soort kennis produceren.
Ja, er zit ook wel een weging in dat bepaald soort misdaad altijd als bedreigender wordt gezien, wat we net eigenlijk ook een beetje zeiden. Ja. Wat veel kwalijker is voor de publieke ruimte eigenlijk, of de ervaring van de publieke ruimte, dan fraude of dat soort misdaden. Je zei al dat het alles valt of staat ook een beetje bij... Er zitten twee aspecten in. We, aan de ene kant moeten we informatie tracken. Dus we moeten weten wat mensen doen op welke plek. En dat moeten we koppelen aan grotere databases. En Tom die is van ons naar Amsterdam CS gegaan. En die heeft daar een wandeling gemaakt.
Dat we tegenwoordig overal waar zijn gevolgd worden door beveiligingscamera's, smartphones en andere apparaten, zal weinig mensen meer verbazen. We zijn al lang gewend aan beveiligingscamera's in winkelcentra en ook van de vele berichten over surveillance van zowel binnen- en buitenlandse overheden kijken we niet echt meer op. Maar de intensiteit waarmee wij zelf en anderen ons gedrag volgen blijft best gek natuurlijk. Neem een simpel bezoekje aan het Centraal Station van Amsterdam. Een nachtmerrie voor mensen die hun privacy op prijs stellen. Na binnenkomst in de hal moet je je al snel inchecken met je OV-chipkaart. Dat is prettig voor de NS, want die weet hierdoor precies waar je nu bent en als je je later weer uitcheckt op je bestemming, waar je naartoe bent gegaan. Nu gaat de NS volgens sommige privacyactivisten zelf al niet zo lekker om met die data, maar overheidsinstanties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs vraagt die gegevens met enige regelmaat op om fraude op te sporen. Terwijl dat eigenlijk een beetje illegaal is. Als je doorloopt, de hal in, worden we natuurlijk gelijk gevolgd door de beveiligingscamera's van ProRail. De beelden hiervan mogen tot 4 weken bewaard worden. Nou, de trein gaat pas over 5 minuten, dus je haalt nog even snel een kop koffie bij de AH zonder bemande kassa's. Omdat je hier alleen kan pinnen, geef je de bank en meerdere veiligheidsdiensten hier een inkijkje in je uitgavenpatronen. Als je pech hebt, loop je vervolgens ook nog eens langs een nieuwe reclamezaal. Dat is pech, omdat er in die zuilen kleine cameraatjes verstopt zitten die analyseren hoeveel en wat voor mensen daar voorbij komen. De software in die zuilen kan zien of je een man of een vrouw bent en wat ongeveer je leeftijd is. Zo kunnen ze zien wat voor reclame het effectiefst is en voor wat voor mensen. Dit is ook waarschijnlijk illegaal. Ondertussen ben je trouwens de hele tijd gevolgd door de wifi en bluetooth trackers van de NS die overal op het station hangen. Dus snel die trein in, want daar word je gelukkig alleen maar door de gratis wifi gevolgd.
Michiel, is dit nog maar het begin waar we staan?
Dit is sowieso nog maar de helft ongeveer van wat er gebeurt. Ik denk dat het een heel mooi verslag is, maar ik denk dat het gaat ook nog voorbij aan de data die je zelf, of je het nou volunteert of non-volunteert, deelt met allerlei platforms. Je checkt in ergens of je laat Facebook toe dat ze je locatie ook kunnen volgen.
Op je telefoon of je plaatst een foto waar geotagging zit. Dit is wat ongevraagd gebeurt, maar precies. Wij dragen vrijwillig ook nog eens een keer even bij. Als we onder een hashtag ook nog ergens een gratis kopje koffie kunnen krijgen. Ja. Frederik, vind je dit een bedreigende gedachte?
Het hangt er helemaal af welke context je dat vraagt of ziet.
Nou, want als je daar op Centraal loopt en dat je denkt van... nou ja, deze sporen die ik hier nalaat, die worden nooit meer uitgewist...
Ja, maar dan is de vraag, waarom zou ik dat heel erg moeten vinden? Omdat ik gesteld ben op mijn privacy? Of omdat ik dat ik het erg vind dat die data gebruikt wordt? Ik ben heel regelmatig op Centraal Station. Ja, dat ik dan misschien als ik daar ben wat meer advertenties krijg... voor een colaatje die ik vaak bij de AH2CO krijg. Ja, dat is gewoon voorspelbaar online gedrag van mij... En ik vind dat niet zozeer bedreigend, omdat ik zou pas bedreigend vinden als ik zou stoppen met gaan naar het Centraal Station. En dat ik dan opeens overal in mijn omgeving een soort van rode lampje zie. Van waarom ben je niet meer op Centraal Station? Mm. Of dat 9292 gelijk voor mij gaat invullen dat ik naar het Centraal Station moet.
Michiel, als je dat voorbeeld van het Centraal Station... die data wordt niet alleen verzameld natuurlijk voor commerciële doeleinden. Zijn er ook andere doelen als je naar een smart city gaat... over hoe je dat kan gebruiken?
Ja, steden zelf en overheden zijn ook erg geïnteresseerd in de data van stedelingen. Dat kan zijn voor security en veiligheid. Het kan ook zijn om betere diensten te ontwikkelen. Om burgers meer op maat allerlei diensten te kunnen aanbieden. Dus ik denk dat naast het toekomstscenario van de commercialisering... inderdaad ook het toekomstscenario van de verregaande bureaucratisering van data, zou je kunnen zeggen, een hele belangrijke is. En
ik heb ook begrepen dat op Koningsdag was dat volgens mij toen al.
Bezoekersstromen.
Ja, dat je kan bepalen op basis van Bluetooth, meen ik, met trackers die overal stonden over waar de drukte zat.
Ja.
Is dat iets wat eigenlijk continu gebeurt in het openbaar vervoer?
Het gebeurt, nou ja, bij het openbaar vervoer weet ik niet zozeer, maar het gebeurt wel bij bij grote evenementen, inderdaad. Dus Sail en Koninginnedag, daar heb je dus inderdaad nu wel van die installaties die en daar zit dan ook een feedback loop in. Dus die geven dan ook aan van het museumplein is vol, of deze neem een zijstraat, of ga deze kant op, want hier is het vol. Dus die systemen proberen dan ook actief mensen door de stad te laten of te routen, zeg maar. Die proberen ze dus een bepaalde weg in te sturen. Omdat ze dus op basis van real-time informatie kunnen zeggen, nou, het is hier te druk, of het wordt daar te veel, of het wordt gevaarlijk, dus en zo. Dus dat is een voorbeeld van hoe er rond evenementen met slimme technologieën gewerkt kan worden.
Maar zou je ook kunnen bedenken, tenminste, dit soort technologie roept altijd zo enorm de fantasie op. Hè? Dus dat je kan zeggen, misschien gaat er niet om dat je dat er minder mensen naar een bepaalde kant op gaan, maar dat je wil weten welke mensen naar een bepaalde kant komen. Dus dat je misschien de informatiestromen die bij mensen terechtkomen een beetje kan aanpassen. Dus dat je fatsoenlijke mensen, die stuur je meer richting PC Hoofd. Dat
ze daar een beetje...
Nou ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Of naar het Rijksmuseum gaan die natuurlijk. En andersoortige mensen, die gaan natuurlijk gewoon naar het Rembrandtplein. Ik wil niemand beledigen, dames en heren.
Ik heb er gewoond.
Zie je daar iets? Is dat een? Want als jullie met jullie organisatie erover nadenken, denk je dan ook na over hoe je dit soort technologie op een positieve manier zou kunnen inzetten?
Ja, precies. Ik denk inderdaad dat daar ligt voor mij ook de grote kans. Hè? Dus je kunt, het is heel verleidelijk om inderdaad. En dan is natuurlijk de trope van de toekomstscenario is natuurlijk altijd mooi. En China is natuurlijk ook zo'n trope die altijd van de plank wordt getrokken om even lekker te gaan speculeren over wat er allemaal mis kan gaan, of wat er allemaal erg aan is of eng aan is. En er is natuurlijk een hoop kritiek te leveren op dit soort toekomstvisies van bedrijven en overheden met slimme technologieën. Maar tegelijkertijd zie je ook een heel interessant domein opkomen van, wat ik net al zei, van civic media, civic technologies. Dus een domein waarbij er wordt gekeken naar de vraag, hoe kun je die nieuwe technologieën en die platforms nu inzetten om burgers meer te betrekken bij de stad. En ze ook meer zeggenschap en een stem te geven in de toekomst van de stad. Dus daar gebeurt behoorlijk veel in op dat terrein. Dat is ook
bedoel je dat in mijn letterlijke zin? Want de dromen over een e-democracy, die zijn al best wel oud, toch?
Zijn oud.
Sinds de opkomst van internet en daarvoor al, volgens mij. Dat, gaat het op die manier?
Nou, ik denk dat er een belangrijk verschil is met dat soort ideeën van e-democracy, waarbij er een bepaalde beweging van, meetspace, of hoe dat toen ook maar heette, hè, offline naar online. Hè, dat zou dan allemaal online gebeuren. En dan had je één grote vorm van nieuwe democratisering en inspraak, allemaal online. Nou, daar is men natuurlijk enorm op teruggekomen, want zo denken mensen niet. En bovendien zijn die technologieën inmiddels zo versmolten met het alledaags leven dat het echt veel meer een hybride situatie is. Dus wat ik heel interessant vind nu aan dat domein van die civic media is dat het eigenlijk altijd gaat om een combinatie van fysieke projecten die heel erg ook een relatie aangaan met een stedelijke situatie, met een bepaalde plek of een bepaald evenement of een moment in de tijd dat er iets gebeurt, waarbij dan groepen mensen, vaak ook echt ter plekke, met behulp van nieuwe technologieën, op een of andere manier bijvoorbeeld laat meedenken over de toekomst van die plek. Dus dat kan zijn dat je mensen op een heel bazaal niveau uitrust met GPS-technologieën. Zoals bijvoorbeeld aan de Technische Universiteit in Delft gebeurt. Dat er in een project van al ruim 10 jaar geleden bijvoorbeeld allerlei oudere mensen met GPS-technologie bleken dan 's avonds bepaalde buurten te mijden en bepaalde stegen niet in te durven.
Een soort grandma-tracking.
Maar dat was op dat moment dus... het is inderdaad, je kan natuurlijk daar weer het dystopische scenario van... wie heeft die informatie dan straks? Maar voor stedelijke planners is dat natuurlijk ook interessante informatie. En die kunnen gewoon zeggen, oké, dus blijkbaar is het zo dat onze steden ook op bepaalde momenten veiliger of onveiliger zijn. En dan moeten we ook veel meer nadenken over de temporele dimensie van ons ontwerp als stedelijk ontwerp. Niet alleen maar de fysieke ruimte, maar ook de tijd meenemen als element. En toen hebben ze, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat ze meegedaan hebben, maar dat is wel waardevolle informatie dus voor planners. Nou ja, en je kan dat nog veel interactiever en participatiever doen. Dus dat je mensen vraagt om met nieuwe technologieën, fotootjes, filmpjes, ideeën, schetsen bij elkaar te brengen van hoe zij een ideaal park of een ideaal buurtplantsoentje eruit vinden zien. En dat breng je bij elkaar. En dat kun je dan ook weer met platforms kun je dat op een of andere manier visualiseren. Dus er zijn allerlei mogelijkheden en daar wordt driftig mee geëxperimenteerd. Om
maar ontstaat
mensen...
er dan ook een soort... kijk, als je een verkiezing houdt of je houdt een referendum... en je zegt, goh, willen we dit parkje behouden of niet? Of moet hier een fietspad komen of niet? Dan krijg je toch een hele persoonlijke overweging van iemand om voor of tegen te stemmen. Kan je als stedelijk planner nu ook... beter de stad zodanig inrichten dat je mensen beter kan sturen in dat wat goed voor ze is. Ik wil eigenlijk op een hele... ik kan me zo goed voorstellen dat als je die informatie hebt, dat je ook keuzes kan maken waar mensen, als je ze zou vragen, hier zitten we niet op te wachten, maar dat je weet als stedelijke planners, dit is beter voor de mensheid.
Kijk, die pretentie heeft het veld van urban design en van de planologie altijd wel gehad. Het idee van wij hebben een bijna een soort goddelijk perspectief op wat goed is voor de mensen.
Ja,
en wij gaan eens even ervoor zorgen dat de stad een fijne, veilige, schone plek is voor... en dat is
een lange traditie.
Een hele lange traditie in de planologie.
Hausman en wat dan ook.
Ja, absoluut. Vooral voor de mensen bepalen wat goed is. En wat volgens mij nu... dus juist zo interessant is aan dat veld van die civic media... is dat het niet alleen maar voor, maar ook door de mensen nu bepaald kan worden. Het gaat er... Ik denk dat in een toenemende mate... en ik heb dat echt van dichtbij gezien... omdat ik heb samengewerkt met een architectenbureau... in een vrij langdurig project. Dat heette The Hackable City.
Ja.
En zoals die naam al een beetje suggereert... is het idee dat de stad als het ware hackable kan worden gemaakt... door nieuwe technologieën. En dat je dan ook andere mensen hebt... die als het ware aan de knoppen kunnen zitten... van hoe een stad werkt. En dat woord hackable heeft voor sommigen een criminele... connotatie, maar van oorsprong is die term hackability of hacking is eigenlijk enthousiaste softwareprogrammeurs of computerprogrammeurs. Dus die analogie van hackercultuur uit de wereld van de computing wilden wij ook gaan onderzoeken in een stedelijke context. En kijken hoe kun je die technologieën inzetten om nieuwe doelgroepen te betrekken bij de stad, op een andere manier ook inspraak te geven. En wat betekent dat dan ook vervolgens weer voor de rol van de professional? Die moet inderdaad wel een beetje van die troon af en van het idee van hey, we hebben de touwtjes in handen en wij kunnen wel eens even heel mooi bepalen voor de mensen hoe de ideale stad eruit ziet. En wat ik zag van dichtbij is dat in de wereld van de architectuur er eigenlijk veel meer bescheidenheid is over hun rol. En dat die rol ook heel...
Van de architect of van de planoloog.
Van de architect en de planoloog inderdaad. En stedenbouwkundige. En dat ze veel meer aan het nadenken zijn over hoe kunnen we nu op slimme manieren met die zogenaamde slimme technologieën eigenlijk ook de slimheid van de gewone burgers aanboren en hun laten meedenken in het werk dat we doen. En daarmee ook de legitimiteit van allerlei beslissingen te kunnen vergroten.
Volgens mij heb jij ook een achtergrond in antropologie, toch?
Klopt.
Zou je jezelf dan ook een digitaal antropoloog noemen?
Anderen doen dat vooral, maar ik heb dat zelf nog niet zozeer...
Max sprak in ieder geval met een digitaal antropoloog.
Ik ben Doreen Sandbergen. Ik ben digitaal antropoloog. Ik ben opgeleid als antropoloog en doe onderzoek naar de politiek van de digitale samenleving eigenlijk. En ik werk op de UvA als onderzoeker, de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook oprichter van Stichting Grip. En dat is een stichting die erop gericht is om meer mensen grip te laten krijgen op de digitale samenleving. We zouden eigenlijk als samenleving een veel betere digitale geletterdheid moeten ontwikkelen. Die ons in staat stelt om te herkennen wat voor culturele waarden we eigenlijk uitdrukken met onze technologische infrastructuren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de slimme samenleving waar we nu in zitten, dat die voor een groot deel op dit moment een conservatieve werking heeft. Dus wat ik daarmee bedoel is dat de sociale media die we nu hebben en de tracking en tracing systemen die in onze steden steeds meer zijn ingebed, dat die erop gericht zijn om mensen vast te pinnen op duidelijk herkenbare profielen. Dus om mensen vast te houden op bepaalde consumptiepatronen en om mensen door de stad te laten bewegen op manieren die voorspelbaar en dus ook beheersbaar zijn. Dus om een voorbeeld te noemen, de slimme lantaarns die je in mijn documentaire hebt gezien. Het zou kunnen dat een sensor op een slimme lantaarn registreert dat jij steeds weer op dezelfde plek, op dezelfde tijd terugkeert. En die lantaarn en die sensor die zou ook zomaar in staat kunnen zijn om van jou te weten dat jij op basis van jouw koopgedrag en je zoekgedrag online, dat jij heel erg veel houdt van broodjes kaas. En het zou ook zomaar kunnen dat jij zelf hebt besloten dat jij, dat het maar eens afgelopen moet zijn met die broodjes kaas. Dat je dat wil veranderen, dat je gezonder wil eten misschien. Hoewel een broodje kaas is natuurlijk gezond, maar goed. Dat je een ander eetpatroon wil aanmeten. Maar die slimme lantaarn, die weet dat van jou en die zou die informatie door kunnen spelen aan een slimme ondernemer die ook op die plek is waar jij elke dag komt. En die slimme ondernemer, die weet dat dus van jou en die denkt, oké, als ik dus vandaag met een aanbieding kom voor broodjes kaas en ik richt die aanbieding op jou, ik stuur een pushbericht naar jouw smartphone om jou te laten weten dat ik een broodjes kaas aanbieding heb, dan is de kans heel groot, op basis van jouw profiel, dat jij dat broodje kaas ook gaat kopen. Dus dan loop je daar en dan zou het zomaar kunnen dat jij op dat moment denkt, oké, vooruit, doe nog één keer een broodje kaas. Het lijkt een heel onschuldig voorbeeld, maar dit soort mechanismen van toegespitste beïnvloeding, dat treffen we continu aan in onze slimme digitale samenleving van nu. Of het nou gaat om het voorspellen en het vastpinnen van mensen op consumptiepatronen. Hè? Deze mensen houden veel van broodjes kaas, dus die krijgen een specifieke broodjes kaas aanbieding. Of het kan gaan over verkiezingsbeïnvloeding, hè, zoals je nu ziet op Facebook. Of het kan gaan over profileringsmechanismen bij de politie. Dat er een onderscheid gemaakt wordt op basis van groepsprofielen tussen groepen die risicovol gedrag vertonen en mensen die minder risico geven voor de veiligheid. Zodat je als politiemacht je meer gaat richten op bepaalde groepen mensen in de samenleving, waardoor dus ook bepaalde groepen vaker gearresteerd worden. En snap je wat ik bedoel? Dan krijg je een soort feedback loop waarbij je bestaand gedrag, bestaande patronen in stand houdt. En het probleem hierbij is dat we ons dus als samenleving blootstellen aan beïnvloedingsmechanismen waarbij belangen een rol spelen die je zelf niet echt onderschrijft of zelf niet echt daarvoor hebt gekozen. Dus dat zijn op dit moment vooral kapitalistische belangen of overheidsbelangen, hè, gericht op het faciliteren van veiligheid en efficiëntie. Dit lijkt te gaan over privacy, maar het gaat eigenlijk over een veel groter vraagstuk. Het gaat over vrijheid, het gaat over macht. Het gaat over de vraag hoe we de waarden die we hier omarmen, of dat gaat over vrijheid van denken, vrijheid van expressie, vrijheid om daarin te mogen veranderen, hoe we die terug laten komen, die openheid in de digitale infrastructuren om ons heen.
Wat mij opviel, is dat Dorien, ook de maker van de documentaire Smart City, op zoek naar de slimme burger en onderzoeker, je kent haar, vooral wijst op het conservatieve karakter van dit soort technologie. Dingen blijven vooral hetzelfde of worden bevestigd in bepaalde rollen. Herken je dat?
Ja, dat onderschrijf ik helemaal. Ik denk dat het een heel goed punt van Dorien is. Ik denk dat zie je op verschillende niveaus. Dat die zogenaamde slimme technologieën enerzijds worden verkocht als revolutionair, vernieuwend. En we gaan het eens even allemaal anders doen.
Ja, we worden allemaal anders en beter en slimmer.
Dat is natuurlijk de Silicon Valley retoriek van het is toch weer radical disruption. En we gaan het eens even totaal anders doen. Maar eigenlijk wat er vaak gebeurt is dat bestaande systemen en infrastructuur dusdanig geoptimaliseerd worden en verder uitgebeend worden, dat het in feite een voortzetting is van het bestaande. Met als voorbeeld, om het een beetje inzichtelijker te maken, automobiliteit. Stel, je hebt het schijnt dus dat 30% van alle autobeweging in steden is van auto's die permanent op zoek zijn naar een parkeerplek.
Ja.
Nou ja, zou het niet mooi zijn als je in real-time kon zien waar kan ik mijn auto kwijt? Dan heb je veel minder van dat soort verkeersbewegingen en iedereen blij. Dus slimme apps, real-time sensoren, schermpjes of andere vormen van feedback, waardoor je dus kunt zien waar is een vrije parkeerplek. En dat is dan een slimme oplossing voor het parkeerprobleem in de stad. Maar ja, eigenlijk...
Weer een probleem minder.
Dat hoop je, maar eigenlijk blijf je dus het bestaande systeem van automobiliteit optimaliseer je en blijf je daardoor of maak je daardoor eigenlijk aantrekkelijker. Mensen zullen de volgende keer denken, oh, ik ga naar de stad. Nou, weet je wat, dankzij mijn slimme app kan ik nu dus wel snel een parkeerplekje vinden. Ik pak gewoon de auto.
Waardoor je eigenlijk een bestaande technologie, namelijk een hele ouderwetse, die vervuilend en onwenselijk is, eigenlijk langduriger in een stad aanwezig is, omdat je dat optimaliseert. Want je kan wel je auto kwijt.
Ja, precies. En ik denk dat daarmee dus die zogenaamde slimme technologieën in feite vaak een inderdaad niet alleen het bestaande conserveren, maar ook een daadwerkelijke politieke discussie over waar wil je naartoe met de toekomst van je stad, uit de weg gaan. Of voor zich uitschuiven. En ik denk dat het hem daarin zit dat het gebrek aan, als het ware, het politieke in veel van die slimme technologieën het werkelijke probleem is.
Ik las dat er een lokale VVD die had geadverteerd op Facebook bij mensen die geïnteresseerd waren in tennis. Dat is misschien een heel banaal voorbeeld over
reclames op Facebook, toch?
Ja.
Stemadvies,
De tennisvereniging die volgens mij vroeger vooral rechts en conservatief was, blijft rechts en conservatief omdat ze ook getargete campagnes krijgen. Zijn dit de processen waar we mee te maken hebben? Want het is ook heel logisch, toch? Want als je algoritmes opbouwt op basis van een verleden en een mate van voorspelbaarheid wil hebben, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat de mensen ongeveer hetzelfde blijven in die tussentijd. En dat daarop ook gestimuleerd worden.
Ja,
en geen radicale wendingen.
Ja.
Maar zeg je nu dat dit soort technologieën niet bepaalde processen kan veranderen?
Nee, die technologieën die zijn volgens mij, wat Michiel ook zegt, gebaseerd op kennis uit het verleden die reinforced wordt. Wat Dorien aangaf, als ik van een broodje kaas hou en die eet ik altijd op vrijdag en ik zou op vrijdag langs een kaaswinkel lopen. Het zijn altijd van die mooie banale voorbeelden. En ik loop bijna te ver weg dat ik dan een soort pushbericht krijg van, heb jij niet zin in een broodje kaas? Misschien wist ik zelf helemaal niet dat ik elke vrijdag een broodje kaas heb, maar dan weten die systemen het wel. Dus die trekken mij in die bestaande patronen.
Dieren.
Dit soort systemen zijn gebaseerd op om die gewoontes vast te leggen. Ja. Maar die projecten die jij doet, zoals de Hackable City, die proberen precies het tegenovergestelde te bereiken. Hoe kan je dan een verandering teweeg brengen op basis van dit soort technologie, terwijl er geen algoritmes over zijn die daar een voorspelling over zouden kunnen doen? Michiel denkt nu heel diep na, beste luisteraar.
Je hebt me helemaal in de hoek gezet hier. Ik denk, dat is inderdaad een hele diepe vraag. Want inderdaad valt dat soort onvoorspelbaarheid en valt ook valt serendipiteit of daadwerkelijk innovatie, valt dat inderdaad te programmeren. durf ik niet te zeggen. Ik denk dat daarom het dus zo belangrijk is dat de inzet van die technologieën nooit uitsluitend en op zichzelf staand gezien moeten worden. Maar dat je altijd moet kijken hoe die technologieën en die platforms en die interfaces en die algoritmes, hoe die onderdeel zijn van een van stedelijke situaties waarop je wellicht wilt ingrijpen. En hoe die systemen wellicht opengebroken kunnen worden en daarmee dus hackable gemaakt kunnen worden, dus toegankelijk gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld niet-experts, of op zijn minst bespreekbaar en zichtbaar gemaakt kunnen worden hoe ze werken.
Ja, maar op het gevaar af, je gaf eerder dat voorbeeld. Ik denk als je mensen wil betrekken bij architectuur, ook vroeger, dan krijg je altijd dat soort historisch bouwen, heet dat dan. Dan krijg je altijd weer diezelfde klokgeveltjes terug en dan moet het leuk en gezellig. Dan krijg je gewoon Madurodam. Is dat nou wel wenselijk om allemaal mensen aan het woord te laten?
Het is
die er niet voor doorgeleerd hebben.
Het is overigens echt niet waar wat je zegt, hoor. Het is als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in Amsterdam-Noord nu gebeurt in de Buiksloterham. Dat is dan zo'n buurt waar wij ons onderzoek ook voor een heel groot deel op gebaseerd hebben. Daar zie je juist dat individuele zelfbouwers die zelf ook hun eigen huis mogen ontwerpen, vaak voor hele verrassende en vaak ook innovatieve dingen kiezen. Kijk, het interessante is, die mensen snappen ook heus wel dat ze zelf geen architect zijn. Hè? Dus die huren vaak nog wel een professional in. Alleen ze willen veel meer een eigen zegje in dat proces hebben. En ze willen ook zich druk gaan maken om de inbedding van hun huis in een bredere context. Dus ze willen bijvoorbeeld ook een buurtparkje adopteren. En ze willen leuk iets doen met water in de buurt. Of ze willen nieuwe culturele voorzieningen gaan aanleggen. Dus ik denk dat het is makkelijk om dat van tafel te vegen van je moet niet de non-expert ineens aan het roer zetten. Want dan krijg je allemaal een soort fantasiearchitectuur. Of in andere werelden, en dan is iedereen dokter en iedereen gaat de hele tijd diagnose stellen. Maar ik denk dat dat dus wel meevalt. Althans, dat hebben wij van dichtbij gezien, dat daar toch wel vaak interessante dingen gebeuren.
We hebben het over hoe de stad verandert, ook door die technologie. En je schetst ook wel wat dystopische beelden erbij. En nu ben jij op een hele positieve manier daarmee bezig, met het denken daarvan ook in de stad. Mensen roepen op om je Facebook te deleten. Volgens mij wordt het ook steeds meer hip om vooral niet dat soort dingen te hebben. Hoe kunnen we hier verzet tegen plegen? Is het tij nog te keren, Michiel?
Ja, dat is altijd de hamvraag.
Frederik, is het tij te keren? Jij bent nog jong.
Ja, wat doe jij eraan, Frederik?
Aan Facebook?
Nou ja, doe jij inderdaad wat Vincent zegt? Hanteer jij expliciete strategieën of tactieken om je hier aan te onttrekken? Of hoe ga je?
Ik vind dat hele gezeik, als ik het zo even mag noemen, over Facebook en dergelijke, vind ik allemaal heel leuk. En het is allemaal natuurlijk die stem van het verzet, weet je wel, van oh, dit is zo slecht en allemaal deleten. Maar ja, als bijna de, nou ja, niet de helft, maar misschien, weet je wel, meer dan een miljarden gebruikers van Facebook, als ook al zou een miljoen mensen hun profiel verwijderen, denk je echt dat al die andere miljarden mensen dat ook gaan doen? Ik bedoel, sommige mensen die zitten continu in hun vrije tijd op Facebook.
Dit schreeuwt bijna om een Godwin, maar dat ga ik niet doen. Dat is 79 miljoen Duitsers stemmen op. Ja. Denk jij dat er een omkering
het kan,
mogelijk is?
Er zijn natuurlijk wel. Hè, het kan inderdaad een soort neerwaartse spiraal.
Toch al een tijdje dat mensen off the grid. En
dat soort tendensen heb je. Kijk, ik denk dat er in grove lijnen een stuk of 3-4 strategieën zijn om inderdaad hier tegenwicht aan te bieden. De meest radicale is natuurlijk een totale have not and want not attitude. Van ik ga daar niet aan meedoen. Ik ga inderdaad al mijn social media accounts deleten. Of ik word niet lid van iets nieuws. Ik ga ook niet meedoen met al die flauwekul van een Apple Watch of een Fitbit of andere tracking devices.
Michiel, kijk nu jaloers naar mijn Apple Watch.
Had ik er maar een. Dus dat is het niet willen. Hè? Het doelbewust niet willen of al dan niet tijdelijk in retraite gaan, zoals ook wel schijnbaar steeds populairder wordt, waarbij je dus je devices bij de deur inlevert en gewoon een aantal weken off the grid gaat. Een tweede strategie.
En,
of meer
en daarna soort, dan lang over Instagram.
En daarna hoop je dan maar ook beklijft. En je vertelt Renate een mooi verhaal over op Instagram of een ander platform. Een tweede strategie is denk ik met allerlei ja, tegenmaatregelen, zoals adblockers en weet ik veel, ghostery installeren. Of hè, je kan natuurlijk op allerlei manieren do not track me. Of je kunt proberen daar op een of andere manier je eigen anonimiteit, koste wat het kost, zo goed mogelijk te bewaren. Dus je kunt een heel regime proberen te ontwikkelen voor jezelf en voor anderen, waardoor je toch zo min mogelijk van je eigen gegevens deelt met anderen. En dan hoop je maar dat dat tot op zekere hoogte werkt. En in ieder geval is dat ook een vorm om voor jezelf waarschijnlijk het idee te hebben dat je daar toch nog een beetje grip op krijgt. Ik denk dat een belangrijke derde die vaak ontbreekt, is dat er ook aan de institutionele kant heel hard...
We hebben net een referendum gehad.
Ja, precies.
Je ziet het bewustzijn daarover groeit.
Ja, exact.
Is er niet een grotere maatschappelijke beweging denkbaar die dit een halt toe gaat roepen?
Het gebeurt. Het grote probleem is natuurlijk altijd, het loopt ver achter. Dus je bent altijd achter de feiten aan het hollen. En die platforms die innoveren dermate snel en ook dermate slim, zijn ze in het steeds maar weer op nieuwe manieren volgen van of binnenharken van data. Dat wat voor regelgeving je ook ontwerpt of wetgeving, je loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Maar neemt niet weg dat dat in ieder geval een belangrijk signaal is. En dat je daarmee toch wel een belangrijk tegenwicht kunt bieden. Dus mijn hoop ligt toch vooral ook wat meer aan die kant van wet en regelgeving en van governance. En dus ik denk dat op individueel niveau er niet zo heel veel aan te doen is. Maar op het collectieve of publieke niveau van we willen bepaalde publieke waarden als samenleving willen we behouden of versterken of zorgen dat dat niet teloor gaat. En die publieke waarden die laten we leidend zijn in hoe we met die platforms en met die technologieën omgaan. En als die platforms bijvoorbeeld solidariteit ondermijnen als een soort basis vorm van cohesie in de samenleving, waardoor inderdaad de sterkere wat zwaardere lasten dragen, dan moeten we ervoor zorgen dat de onderliggende logica van de platforms die solidariteit ondermijnen, dat aangepakt wordt.
Frederik, denk jij dat er ooit een moment komt dat je sociale status stijgt op het moment dat je juist niet vindbaar bent online?
Nou, ik denk dat het wat bij die eerste strategie ook naar voren komt, is het is een soort van hip om tegenwoordig tegendraads te zijn. Dus dan vind ik het juist moeilijk om te bedenken dat het überhaupt kan, helemaal off the grid gaan en helemaal zeg maar helemaal doen wat de rest niet doet. Want hoe ga je dat doen, vraag ik me dan af. Maar toch denk ik, weet je, net zoals dat bijvoorbeeld nu mensen weer lopen met Dr. Martens schoenen en vintage kleding. Het komt allemaal weer terug. Het is een soort van... Het is een loop van wat ooit uit was, komt weer terug.
Ik zie gelijk een dansende banaan vormen en dat we een soort retro hives gaan krijgen die weer in het leven wordt geroepen. En dat we dat gaan doen. Michiel, aan het einde van de uitzending willen we altijd een vraag beantwoorden. En ik heb de vraag al gesteld van wat gebeurt er eigenlijk met tracking in de publieke ruimte? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?
Ik denk dat we een heel lang gesprek hebben over een heel kort antwoord. We weten het natuurlijk niet. En we hebben het ten dele zelf in de hand. En ik zeg ten dele. Maar ik denk wel dat dat kleine deel wat we zelf in de hand hebben, daar moeten we toch wel meer werk van gaan maken. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat we dit onderwerp bespreekbaar maken. Dat we het ook op een of andere manier op de politieke agenda weten te krijgen. Want ik geloof toch wel dat dat uiteindelijk de krachtigste manier is om ons daarin te laten horen. Dat hoeft echt niet alleen maar via de reguliere gebaande politieke wegen. Maar we kunnen ook zelf met allerlei not-for-profit organisaties. Je kunt lid van Bits of Freedom worden. Hier een beetje gratis reclame. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we onze stem laten horen in het publieke domein. En onderstrepen met z'n allen dat we dit soort dingen graag aangepakt zien worden. En opgelost zien worden. Of daar in ieder geval een debat over willen voeren.
Frederik, wat denk jij?
Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat als je nu kijkt, ik denk dat er wel ruimte is om ermee te experimenteren. Als je kijkt bijvoorbeeld dat in Amerika een winkel wordt geopend waar je niet hoeft te betalen, omdat er getrackt wordt wat jij meeneemt uit de winkel. En dat is dan na een maandje weer voorbij. En kijken ze wat ze doen met die data. Maar voordat echt ingebed wordt in onze infrastructuren en in steden zelf. Dat gaat nog wel een tijdje duren. Maar ik denk best dat het oké is om zeg maar je tenen in het water te dopen. Dus om er even van te proeven. Maar ik denk dat het, zeker nu met het referendum, en dat het nu een soort van happening is in de samenleving, dat zeg maar de eerste stap is.
Ja, ik denk helemaal niet. Ik zat te denken, zou dit de zure regen zijn van deze generatie? Hè? Kan je de zure regen nog herinneren? De grote, ja, weten jullie nog wat zure regen is? Zie je, ik krijg hier echt hele vage glazige blikken voor me. Zure regen, dat is alleen iets voor mensen van 40 en ouder. Nee, de hele wereld zou eraan onderdoor gaan. En dat herken ik hier ook wel een beetje in.
Kijk,
hè, het idee wat van het zou kunnen zijn, ja, is, ja, misschien, ja, altijd erger dan wat er gaat gebeuren. Ja. Maar wat ik interessant vond in wat Dorien zegt, wat jij ook zegt, is dat het zo'n enorme herbevestiging is van bestaande patronen.
Ja.
En dat gevolg is misschien nog wel veel enger. Dat, ja, de veronderstelling is dat er iets verandert, maar eigenlijk het enige dat verandert is de manier waarop de dingen hetzelfde blijven. Vind je dat niet een hele mooie zin? Met dank aan mijn vader, die dat altijd zei. Dit was aflevering 70 van Onder Media Doctoren. Dank u wel dat u luisterde. En dit is dan altijd een moment dat wij aan u vragen of u zich weer heel veel sterren geeft. Of dat u ook op uw Bluetooth de naam, als u daar Onder Media Doctoren luistert. Of maak uw wifi-netwerk, zeg, luister meer Onder Media Doctoren. Geef ons sterren. Plaats ons op Twitter. Duimpjes. Wij willen ook duimpjes en een dansende banaan. Deze podcast werd gemaakt door Tom Aalmoes, Narien Ismail, Frederik Tuylers, die hier naast me zat. Dankjewel, Frederik. En Mac Weijers. Mijn naam is Vincent Kroonen. Ik groet mijn mediadokter. Wens haar veel succes met haar veldwerk op Cuba. En natuurlijk onze gast Michiel. Dankjewel. We zijn er over 4 weken weer. En dan gaan we het hebben over sociale klasse en mediaconsumptie. Tot de volgende podcast.
Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.